Hallo luisteraar, welkom bij Uit de Kunst. Je luistert deze aflevering omdat iemand je heeft getipt, jezelf uit de kunst komt of jij jezelf helemaal in onder wilt dompelen. Of je klinkt per ongeluk net naast kunststof. Dat kan natuurlijk ook. Uit de Kunst is een vijfdelige podcastserie met personen die een bijzondere positie innemen binnen de kunst. In deze derde aflevering ga ik, Geert Vlieger, in gesprek met Henk Wildschut, fotograaf. Henk brengt al haast 20 jaar vluchtelingenkampen in beeld. Dit nog ver voordat de vluchtelingencrisis in het nieuws kwam. Het fotoboek Shelter, wat in 2010 uitkwam, toont een inkijk in de erbarmelijke omstandigheden waarin duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten resideerden in grensgebieden zoals die van Calais. Het boek zette Henk definitief op de kaart als fotograaf. Hij werd gevraagd invulling te geven aan het roemruchte document Nederland van het Rijksmuseum. 2 jaar lang verzameld werk rondom een actueel maatschappelijk thema. Het werd voedsel. Nu is hij wederom gevraagd voor document Nederland. Het thema dit keer de coronacrisis. Hoe kan het ook anders? Deze tentoonstelling gaat plaatsvinden vanaf 1 oktober 2021. Dit interview gaat voornamelijk over deze aanstaande expositie. Henk heeft alvast wat foto's meegenomen. Aan de hand van dit nog niet gepubliceerd beeldmateriaal omschrijft Henk wat we zien en wat we niet zien. Want ook al lijkt een foto zo objectief, de kleinste nuances kantelen de mening. Samen met
Nick de Brabander,
gallery manager bij Galerie Bart, gaan Henk en ik de uitdaging aan. Een audioverhaal over beeldmateriaal. Want ja, zonder experiment geen kunst. Maar we beginnen zoals iedere aflevering gewoon bij het begin. Want waarom hebben wij kunst eigenlijk nodig?
Ik denk dat kunst heel belangrijk is voor relativering. Het leert mensen spelen en ook gewoon onderwerpen op een andere manier te bekijken. En ik geloof dat dat ongelooflijk belangrijk is. Kunstenaars die mogen vrij denken, zitten, als het goed is, die zitten niet aan regels gebonden, net zoals wat journalisten wel hebben. Dus die moeten allemaal gefact-checkte zaken voor het voetlicht brengen. En kunstenaars, die hoeven dat niet. Die mogen gewoon een stelling poneren, waardoor je dus ook andere inzichten krijgt. En daarnaast is kunst volgens mij ongelooflijk belangrijk voor de vernieuwing. Alles wat je om je heen ziet, alles wat nieuw is, ontworpen of wat dan ook, komt allemaal voort uit de kunst. Dus ik denk dat kunst van levensbelang is.
En jij begeeft je op een raakvlak tussen kunstenaarschap en journalistiek, fotojournalistiek. Ja. Dit verschil wat je aanduidt tussen kunst en journalistiek, dat je daar aan regels gebonden bent, dat is jouw eigen ervaring in opdrachten en werk.
Ja, nou, ik ervaar dat als een enorme vrijheid die ik me wel heb moeten toe-eigenen. Ik probeer zo integer mogelijk te zijn in alles wat ik doe. Maar ik hoef niet per definitie de waarheid te vertellen. En dat geeft ook mogelijkheden om gewoon mijn verhaal te vertellen. En die soms misschien wel veel interessanter is. Omdat het je meer als kijker meer vrijheid geeft om je eigen verhaal te maken. En als alles helemaal kapot gefact-checkt is, dan blijft er soms helemaal niks over.
Ja, want fotografie heeft lang bekend gestaan als een soort van objectieve journalistieke waarheid.
Ja, tenminste, dat maakte heel veel mensen ervan. En ik vermoed dat de meeste fotografen zich heel erg bewust zijn geweest van het niet-subjectieve. Maar er is een tijd geweest, zeker in de fotojournalistiek en de documentaire fotografie, dat er een soort van activisme in zat. Waarheidsvinding. En dat speelt nog steeds wel. Maar ja, persoonlijk geloof ik daar niet zo in.
Ik weet dat je ooit de kunstacademie hebt gedaan. Hoe is ooit die keuze tot stand gekomen dat je de kunstacademie bent gaan doen?
Nou, voordat ik naar de kunstacademie was ik verpleegkundige. En ik zat in een huis in Utrecht. Woon ik samen met een vriendin en die deed de kunstacademie. En die deed fotografie. En ik had zelf ook altijd al een hobby, fotografie. En ik zag haar altijd zo lekker bezig. En daar ontstond eigenlijk al, daar werd het zaadje geplant van, ik zou dat ook serieus kunnen nemen. En toen ik dus werkte in de gezondheidszorg en dan zit je in zo'n stramien. En ik kwam erachter dat ik dat heel moeilijk vond om mezelf voor te stellen dat ik mijn leven lang gewoon een baan zou hebben. En ik wou eigenlijk gewoon heel graag reizen en ik was op zoek naar vrijheid, dat was het eigenlijk meer. En toen heb ik op een gegeven moment die stap genomen om mijn hobby serieus te nemen en naar de kunstacademie te gaan. Mijn ouders waren er niet zo blij mee, want die hadden zoiets van, die heeft al die studietijd en helemaal voor niks en nu ga je fotograaf worden. Ik wou namelijk wel echt fotograaf worden. Dus ik ging naar Den Haag. En dat was toen net kunstacademie. Daarvoor was het een vakopleiding. Toen werd het net kunstacademie. Maar ik was eigenlijk vooral geïnteresseerd in het fotograferen.
Die combinatie van verpleegkunde, wat je toch een tijdje hebt gedaan. En ook de kunstacademie. Waar heeft dat toe geleid in je latere werk?
Nou, als je naar de kunstacademie gaat, dan ga je alles doen. Dan ga je alle facetten bekijken of dat interessant is. Maar ja, ik was heel erg gewend om naar mensen te kijken. Dus mijn directe interesse ging uit naar portretfotografie. En het interpreteren van situaties, dat leer je ook heel erg. Zeker als je in de psychiatrie werkt, dan ga je gewoon mensen bekijken en ga je daar iets over denken. En als je daarin werkt, moet je er ook nog naar handelen. En toen ik dus fotograaf werd, toen hoefde ik alleen maar te kijken. En mijn handelen was gewoon daar een foto van maken. En dat is gegroeid. En daardoor vond ik dat steeds interessanter worden. En uiteindelijk ging ik de wereld in om dingen te onderzoeken. In eerste instantie heel dicht bij huis. Dus ik heb een serie gemaakt over mijn buren. Ik woon in een antikraakpand op de Hugo de Grootkade. En daarna over een schip wat aan de ketting lag in de Amsterdamse haven. Heb ik samen met Raymond Wouda heb ik daar anderhalf jaar op gefotografeerd. En dat is eigenlijk een beetje een vliegwiel geworden. Door gewoon die verborgen maatschappelijke werelden in je directe omgeving te onderzoeken. En daarin een verhaal te gaan vertellen.
En kon je daar al snel van leven?
Niet daarvan. Dus daar deed ik andere dingen voor. Dus ik werkte in opdracht heel veel. En in die tijd, het was eind jaren 90, ging het nog best wel goed. Dus ik was echt enorm verbaasd. Weet je, ik kom van de kunstacademie en ik kon gelijk allemaal opdrachten. En het was echt een fantastische tijd. Toen brak de crisis uit en toen werd het minder. Maar dat was even een hele fijne periode. Dus heel veel werken, heel veel opdrachten, heel veel kilometers maken eigenlijk in het fotograferen. En daardoor werd het gewoon heel langzamerhand gewoon vanuit opdrachtfotografie voor kranten en tijdschriften en reclamebureaus kon ik me steeds meer vrijheid permitteren om mijn eigen verhalen groter aan te pakken. En op een gegeven moment was ik helemaal autonoom kunstenaar.
Kon je bij de krant al vrij autonoom opereren?
Die vrijheid die nam ik en die kreeg ik ook. Zeker in de Volkskrant Magazine, dat is echt een kweekschool geweest. En daarvoor Carp, dat was een tijdschrift, dat is al heel lang ter ziele. Maar dat was echt een hele mooie tijd. Daar mochten we echt alles doen. Dus daar kon je ongelooflijk experimenteren. En ook in de Volkskrant heeft echt een enorme betekenis voor mijn werk gehad. Omdat daar gewoon heel veel mogelijk was. Ik kon iets voorstellen van ik wil dit doen. En dan zeiden ze ja, ga maar doen. Ja, dat is fantastisch.
Het Rijksmuseum nodigt één keer per twee jaar een fotograaf uit om het Nederland van op dat moment in beeld te brengen. Mm-hmm. Dat heb je in 2013 gedaan. Hoe is dat je bevallen?
Ja, dat was echt een fantastische opdracht. Ook voor mij was eigenlijk dat onderwerp helemaal nieuw. Het overviel me een beetje. Want ik had toen net een hele grote serie gemaakt over immigratie en vluchtelingen in Europa. En opeens moest ik me verdiepen in voedsel. Dat was een enorme ontdekkingstocht. Ik had daar heel veel vooroordelen over. In de eerste instantie wou ik die vooroordelen bekrachtigd zien in mijn beeld. Maar toen realiseerde ik me dat dat eigenlijk heel oninteressant was. Omdat iedereen dat eigenlijk ook al denkt en weet. En toen ben ik het gaan omdraaien. En toen heb ik me eigenlijk de vraag gesteld, klopt het wel wat ik denk? En toen ben ik dat gewoon gaan onderzoeken. En toen bleek daar gewoon heel veel nuance op aan te brengen te zijn. Over die gedachten over de voedselindustrie. Dat het allemaal veel gecompliceerder ligt. Maar dat het ook helemaal niet zo zwart-wit is. Dus dat was het mooie aan die serie om dat te doen.
Zou je dan zeggen dat het een positieve beeld was? Of een negatieve? Of doe je jezelf daar geen uitlating over?
Jawel, ja, ik was echt positief verrast over de agrarische sector. En daar wil ik gelijk wel bij zeggen dat het ook al bijna 10 jaar geleden is dat ik daarmee begon. En dat er nu wel weer wat andere ideeën over zijn. Maar dat blijft dat ik echt heb gezien, zeg maar, dat heel veel boeren zijn ondernemers. En die willen heel graag meebewegen met wat er speelt in de maatschappij. Daarnaast zijn het ondernemers die heel graag heel veel geld willen verdienen. Dus dat, daarin staat het onder druk. Maar het is niet zo dat zij per definitie alleen maar daarop uit zijn op geld. Maar het is een rare balans tussen wij als consumenten en zij als boeren. Terwijl we houden elkaar in de greep. Dus wij als consumenten willen alleen maar goedkoop voedsel. Of tenminste de meeste mensen, misschien in de Randstad dan iets minder. Maar heel veel mensen willen vooral goedkoop voedsel. Maar we willen dan wel gewoon dat het gewoon heel nostalgisch en duurzaam geproduceerd wordt. En die twee dingen die gaan gewoon niet samen. Nou, en als je dat krachtenveld ziet en je ziet hoe ondernemers of boeren daarmee omgaan, dan was ik daar echt heel erg door verrast.
En die blik op voedsel, die is Rijksmuseum ogenschijnlijk ook bevallen. Want ze hebben je weer gevraagd om ook voor dit jaar Document Nederland te gaan verzorgen, toch?
Ja, dat is een enorme eer dat ik dat weer heb mogen doen.
Waarom hebben zij benoemd waarom dat zo is?
Nou, ja, daar kan ik heel... dat is iets minder heroïsch dan het lijkt. Het was eigenlijk een beetje een mazzel. Ik werd gevraagd, en dat was natuurlijk geen mazzel. Ik werd gevraagd om deze tijd te documenteren, maar puur voor de afdelingsgeschiedenis. Maar ja, toen werd het zo'n groot onderwerp. En dat was het natuurlijk gigantisch. Maar ja, toen ontstond er een ruimte. En toen is dat eigenlijk gewoon omgeturnd tot weer zo'n Document Nederland. Normaal is het zo dat een fotograaf dat maar 1 keer krijgt. Maar vanwege deze situatie en omdat ik er al mee bezig was, is het eigenlijk weer Document Nederland geworden.
Want wanneer viel deze opdracht jou ten deel?
In mei. Ja, dus toen was echt de eerste golf al voorbij. Dus toen dacht men, we zijn te laat. Het is eigenlijk al voorbij. En dus toen was eigenlijk mijn opdracht van, hoe kruipt Nederland weer uit deze crisis? Weet je wel, maar toen had ik al wel een beetje in mijn achterhoofd zo van, nou, volgens mij gaat het nog wel eventjes door. Dus, maar dat het deze kant op zou gaan, dat had natuurlijk niemand eigenlijk echt vermoed. Dus inmiddels is het wel echt een heel groot document aan het worden.
Ja, en het blijft ook gewoon doorgaan natuurlijk.
Ja.
Kan je meer vertellen over wat ben jij met je lens allemaal tegengekomen?
Ja, kijk, het rare is aan dit onderwerp dat wij het met z'n allen beleven. Dus dat was een heel groot verschil met de onderwerpen die ik hiervoor heb gedaan. Voedsel, maar ook migratie en vluchtelingen. Daar kun je een mening over vormen. En dan kun je gewoon als maker kun je daar gewoon mee gaan stoeien. Maar dit was iets wat gewoon net zo goed als jij en als iedereen moest ervaren. Dus hoe ga je dat aanpakken? Dus ik ben gewoon ook maar begonnen. En dan situaties zoeken die interessant zijn, die afgesloten zijn, waar ik als maker, als fotograaf toegang toe heb, omdat ik gewoon net iets meer nieuwsgierigheid heb of reden om ergens naar binnen te komen. En zij hebben ook een reden om mij toe te laten. Dus dat is een wederkerig ding. Dus het is natuurlijk voor partijen als het RIVM of een Janssen-vaccin, is het natuurlijk ook fantastisch dat ook gewoon in het Rijksmuseum terechtkomt. En onderdeel van onze nationale geschiedenis. Wat het sowieso is natuurlijk, het is geschiedenis, maar ik documenteer het. Dus dat is hele mooie positie die je hebt als fotograaf.
Probeer je daarin alle facetten van de samenleving mee te pakken? Of het is zo'n breed onderwerp. Ja. Hoe kies je precies wat je wel en wat niet fotografeert? Wat interessant is.
Ja, dat doe ik echt proefondervindelijk. Dus ik begin en ik doe dat heel intuïtief. Sommige dingen vind ik wel interessant, andere dingen vind ik niet interessant. En soms kan ik het zelf niet eens benoemen. En dat is dan, ik volg dan heel erg mijn gevoel daarin. En dan uiteindelijk zie ik gewoon het weer uitkomen op een Henk Wildschut-serie. En dan vraag ik mezelf af, hoe komt dat nou? Maar er zit, inmiddels is het al zo gegroeid dat ik kan zeggen dat het vooral, zeg maar, dat het een twee spalt is tussen de werkelijkheid van de straat en de klinische wereld rondom de organisatie. En hoe die elkaar beïnvloeden. En een ander heel belangrijk aspect vind ik aan het werk, of aan de positie die ik heb als documentair fotograaf, om ook dingen te laten zien die voor andere mensen afgesloten zijn. Dus ik heb vanuit mijn positie als documentair fotograaf in opdracht voor het Rijksmuseum de mogelijkheid om een foto te maken van het OMT. Iets wat je gewoon normaal niet ziet. Of niet, waar je als normaal mens niet bij mag zijn. En ik heb de mogelijkheid om bij Janssen-vaccin de eerste grote flessen vaccin van de lopende band te zien rollen, bij wijze van spreken. En dus dat zijn dingen die ik heel belangrijk vind om te laten zien. En verder gaat het natuurlijk heel erg over mijn interpretatie over deze tijd. En daarin probeer ik zo compleet mogelijk te zijn.
Omdat het een opdracht is en historisch relevant, denk je dan ook van, niet dit vind ik interessant, maar dit zou voor andere mensen...
Ja, daar ben ik altijd van bewust. Dus ik ben heel erg bewust van het feit van dat het een historisch belang heeft. Dus, en daar kies ik mijn dingen ook op, mijn zaken ook op uit. En sommige dingen vallen daar ook op af. En dan, ja, dus het is een wikken en wegen tussen. Want ik heb natuurlijk niet ongelimiteerde hoeveelheid beeldruimte voor de tentoonstelling en ook niet voor het archief. En dat is ook helemaal niet interessant. Het gaat juist over de keuzes die ik maak, zeg maar, en de verhouding daartussen, die zo'n document interessant gaan maken.
Je hebt ook een aantal voorbeelden meegenomen.
Ja.
Dat gaat over die aankomende expositie.
Mm-hmm.
Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, nou, ik heb een aantal voorbeelden meegenomen om ook te laten zien, zeg maar, hoe de selectiecriteria of hoe de selectie werkt.
En laten zien is natuurlijk in de audio-context.
Ik zou het beschrijven.
Vrij lastig, maar we gaan deze uitdaging aan.
Ja. Nou, bijvoorbeeld een van de eerste foto's die ik maakte was een groepsportret van IC-verpleegkundigen. Toen dacht ik nog van, het is interessant om een tweeluik te maken tussen over afstand. Dus we hebben een...
Want we zien mensen heel dicht bij elkaar, een stuk of 10 personen.
Ja, in een IC, intensive care van het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. En ik heb de club IC-verpleegkundigen heel dicht op elkaar gezet, want ze zijn helemaal beschermd met mondkapjes en alles. Ook om dat groepsgevoel te laten zien. En ik heb een ander beeld daarnaast, maar die zien we hier nu niet, waar ze 1,5 meter uit elkaar staan zonder beschermende middelen. Dat doe ik dan met het idee van, oh, dat lijkt me interessant, zo'n tweeluik. Nou, dat idee van het tweeluik is al afgevallen, maar dit beeld, dat is daar gewoon. Dat zit dan in mijn pot met beeld. En dan ga ik schuiven. Toen op een gegeven moment, toen had ik hem naast een recente foto van ME, een peloton ME'ers, die allemaal naast elkaar, ook in beschermende middelen met helmen en schilden en zoiets, hier op het Museumplein staan.
Overduidelijk klaar voor een
strijd. Charge, ja. Als je die naast elkaar legt, wat op een gegeven moment gebeurde, dan zie je dus een clubje ME'ers en een clubje IC-verpleegkundigen. En dat ziet er in eerste instantie heel logisch uit, omdat ze allebei gewoon, het zijn groepen en die, ze staan allebei klaar voor de strijd. Maar dan komt het, dan leg ik dat zo naast elkaar. In eerste instantie denk je, wauw, ja, dat is te gek. En dan ga je erover nadenken en denk je, nee, dit klopt niet. Weet je, want dit zijn gewoon, wat ga ik hier nou mee communiceren? Dus ik communiceer hiermee dat het strijders zijn. En dat is op zich nog wel, dat is nog wel de realiteit. Alleen strijden zij strijden voor een individu en zij strijden voor de overheid, voor de regels, voor de bescherming. Maar toch, gevoelsmatig was dit voor mij een no-go. Dit ging voor mij, dit werd te plat en het klopt niet. Nou, dan valt dat af, maar dat betekent niet dat deze beelden afvallen. Er moet alleen naast iets anders komen te staan. Een andere foto, wat je hier ziet, is een heel groot zwart scherm. En dit is een heel groot zwart vlak. En dit is bij de teststraat in de Rai.
En een hele grote loods. Een
hele grote loods. En die doeken die hangen daar om het geluid te dempen, vermoed ik. Maar ook om gewoon de teststraat af te scheiden van elkaar. Dus je hebt allemaal straten hangen, allemaal van die doeken tussen. En daar komen dan auto's tussen rijden. Maar het ziet heel theatraal uit. Dus en toen dacht ik van ja, dat is echt best wel mooi. Want het is toch eigenlijk ook een soort theater, weet je wel. Zo'n teststraat wordt niet voor niks in zo'n hele grote hal gedaan. Omdat het heeft iets, weet je wel, iets pompeus. En toen dacht ik van dat is misschien best wel mooi om daar een lege zaal in een theater voor te doen. Dan ben ik daar op zoek gegaan. Toen kwam ik uit bij de lege zaal van Tuschinski. En als je die naast elkaar doet, weet je, dan wordt opeens zo'n teststraat wordt een onderdeel van een theater. Maar het vertelt dus al los van elkaar. Vertelt dit wat over leegstaande bioscopen. Dit vertelt wat over het hele testbeleid. Maar bij elkaar vertelt het weer een heel ander verhaal.
Ja, want het doek wat in de rij hangt, dat zou prima ook in de Tuschinski kunnen hangen. Dat is de vergelijking die je ziet op de foto.
Ja, ja. En dan, kijk, als je dan bijvoorbeeld, dan een foto van het OMT of zoiets ertussen zou doen. Ik noem maar wat. Weet je, dan wordt het alweer weer een heel ander verhaal. Hier, dit is een foto van het OMT. Dus we zien hier gewoon een hele lullige tafel. Gewoon aan elkaar gezet. Met koffie, met thermoskannetjes koffie erop. Met een haspel waar de Apple opladers in zitten voor de laptops. En op de achtergrond zie je een groot scherm met allemaal beeldjes. Zo'n Zoom meeting van de andere OMT'ers. Nou, dit is een systeemplafond. Dit is zeg maar
de klassieke vergaderkamer.
De klassieke vergaderkamer, maar hier draait het allemaal om. Dit zijn de momenten waar de beslissingen worden genomen. Een hele best wel lullige foto, maar dat vind ik juist super interessant. Om zeg maar een beetje te demythologiseren. Het is gewoon werk. Er zijn gewoon mensen die zijn gewoon heel serieus aan het overleggen. Dus daar op dat soort plekken sla ik heel erg aan. Weet je? Maar goed, als je die combinatie, dan moet je dus ook weer heel integer mee omgaan. Want hier kun je gewoon ook het verhaal maken en breken. Wat zet je hiernaast? Weet je wel? Punt zit ik nu. Dus die losse beelden, die hebben allemaal een enorme betekenis. Dus daar ben ik dus naar op zoek. En nu komt het erop aan, zo van wat voor verhaal ga ik met al die losse beelden gewoon maken.
Toen met de expositie over voedsel, toen had je misschien wel de insteek, gaf je net aan, toch ook een beetje de positieve kant te belichten.
Mm-hmm.
Maar als ik hiernaar kijk als leek, ik vind het vrij neutraal overkomen. Hè? We hadden het net over die subjectiviteit versus objectiviteit.
Ja.
Heb je bewust echt je best gedaan om meer een objectieve blik te maken? Of doorzie ik jouw subjectiviteit hierin niet?
Ja, ik denk dat het nu nog moeilijk is om dat te zien. Omdat het straks, ik bedoel, je gaat, straks als de tentoonstelling klaar is, dan hoop ik dat het wel degelijk een emotie gaat oproepen. En dat is gewoon ook dat het gewoon heel vervreemdend is. Dat is eigenlijk de combinaties die ik ga maken. die moeten die vervreemding echt onderstrepen. Dus ja, ik kan dat nu nog niet zeggen. De losse beelden zijn heel afstandelijk, dat begrijp ik, als je dat zegt.
Ja, en ook los van politiek lijkt wel.
Ja, ja. Bijvoorbeeld, ik heb ook heel veel mensen van viruswaarheid gefotografeerd, demonstraties, en die vallen eigenlijk allemaal af. En dat is omdat ik het te sturend vind, en te journalistiek en ook te tijdelijk. Ik denk dat het gewoon uiteindelijk, zeg maar, in documentair, in geschiedschrijving gewoon niet er echt toe gaat doen. Volle parken vind ik dan veel interessanter dan een aantal mensen die gewoon continu de politie belasten met demonstraties die verboden zijn.
Ben je daar vaak agressie tegengekomen?
Nee, maar wel dat gedoe over de media. Dat is wel heel storend, zeg maar.
Het gedoe over de media?
Nou ja, dat je continu wordt lastiggevallen. Weet je, dat je gefotografeerd omdat je gewoon van de media bent. Ja, nou ja, goed, ze doen maar. Maar het is wel een beetje raar.
Ja, want jij hoort natuurlijk bij de...
Ja, ik heb een camera, dus ik ben fout. Ja, ja. Ja. Ja.
Jij gaf net aan dat je een groep zoals viruswaanzin niet in beeld wil brengen.
Mm-hmm.
Is dat omdat het te suggestief in beeld is gebracht?
Nou, ik kies ervoor om viruswaarheid een beetje terzijde te schuiven. Het komt er wel in voor, maar dan meer in een algemene zin. Dus ik bedoel, ik heb wel demonstraties gefotografeerd waar je heel veel mensen ziet, maar niet geen spandoeken of dat soort dingen. En ik heb ook bijvoorbeeld een foto die ik je net liet zien van dat cordon met ME'ers, dat mensen hiervoor staan. En dan zijn er mensen van viruswaarheid die dan demonstreren. En op dat moment projecteer je als kijker dat hele gevoel van dat beeld op die mensen van viruswaarheid. Dus dan ben je, de meeste mensen vinden het allemaal onzin. En dus die denken van, nou, die foto of dat beeld, dat ben ik niet. Weet je wel, dat zijn zij en die ME die staat er voor hun. Maar op het moment dat je die mensen van viruswaarheid weghaalt, dan ben jij als kijker degene die voor dat cordon met ME'er staat. En dan kom je dus bij je eigen gevoel van vrijheidbeperking uit. Dat vind ik veel interessanter. Dus dat is een reden waarom ik, zeg maar, die directe demonstraties met spandoeken en dat soort dingen er niet in betrek. Dat je als kijker je nog steeds kan verplaatsen in dat beeld. Jij zult reden hebben waarom je tegenover de ME wil staan en ik. Maar die hoeft niet hetzelfde te zijn.
Nou, wat het bij mij voornamelijk opriep was een soort van gedachte van, oh, zij staan daar ook gewoon zomaar.
Ja, nou, dat vind ik een hele mooie gedachte. Ja.
Zo had ik er nog nooit naar gekeken eigenlijk. Dit is echt het soort van moment voor impact, lijkt wel. Hè? Dus
ja.
Je voelt ook wel ergens een beetje, ergens wel iets van angst of vertwijfeling. Of, uh-huh. Ja.
Ze staan naar elkaar te kijken, inderdaad, nog afwachtend.
Ja, kort daarna komen die paarden die hierachter staan, die komen er doorheen. Dat was heel intimiderend. Die heb ik ook, die foto. Maar dat had dus gelijk, dat ging dan gelijk weer net iets over de grens. Weet je, dat werd dan weer te bedreigend.
Dan hadden ze de overmacht gehad.
Ja, yeah. Ja, dus dat. Dit is zo'n lekker onzijdig beeld. Dat zijn de keuzes die ik maak. Dus het is niet zo dat ik het niet fotografeer. Ik verzamel het allemaal, weet je wel. En dan besluit ik om gewoon 99% niet te gebruiken.
Is deze opdracht voor het Rijksmuseum nu eigenlijk al 3/4 jaar jouw fulltime bezigheid?
Ja, omdat er verder toch niks te doen is. Ja, het is heel simpel. Ik ben er heel blij mee. Voor mij is het echt ook een uitkomst. Omdat ik gewoon, het geeft mij sturing. Ook om handen en voeten te geven aan deze tijd. Ik denk dat ik er mentaal heel wat slechter aan toe was geweest als ik deze opdracht niet had gehad. Ik gebruik heel vaak fotografie om bepaalde dingen in mijn omgeving te onderzoeken. In de tijd, zeg maar, de vluchtelingencrisis in 2015 er was, toen vond ik dat heel verwarrend. Ook omdat ik al werk had gemaakt over vluchtelingen. Ik ben er in 2005 mee begonnen en mijn eerste boek afgerond in 2009, 2010. En toen kwam voedsel er tussendoor. En toen kwam die vluchtelingencrisis. En ik vond het zo heftig. En ik wou er iets mee, maar ik wist niet wat. Want ik had er al wat mee gedaan. Dus ik had eigenlijk mijn punt al gemaakt. En ik raakte daar echt van in een soort van rollercoaster. Van wat moet ik hier nou mee? Totdat ik weer handen en voeten aan kon geven. En de grip op kreeg. En toen kon ik weer onderzoeken. En toen kreeg ik ook, zeg maar, die... Toen kon ik het weer handelen. Dus dat is, fotografie is voor mij echt ook een middel om gewoon situaties in mijn omgeving te kunnen doorgronden. En dat, zeg maar, de zoektocht die ik doormaak, die wil ik eigenlijk ook aan andere mensen laten zien. Dat is het eigenlijk meer. Ja, en ik realiseer me nu ik dit zeg, dat het eigenlijk ook precies is wat ik zo ongelooflijk mooi vond in de podcast die ik heb gehoord, beluisterd van Maartje van Duin en Peggy Bouva. De plantage van mijn voorouders.
The future is audio, zo hoor ik her en der om mij heen. Wij zetten dat in deze serie kracht bij door de gast naar een audiofragment te vragen. Dit mag alles zijn. Muziek, spoken word of natuurgeluiden. Als het maar tot de verbeelding spreekt.
Ik vind het echt fantastisch als documentairemakers mij iets kunnen bieden. Mij een wereld ontsluiten die voor mij totaal op dat moment nog niet toegankelijk was. Dus dat is, zeg maar, iets wat ik altijd heel erg aantrekkelijk vind in kunst. En vooral in fotografie ook. Als ik gewoon verrast word met een nieuw inzicht of een wereld die voor mij nieuw is. Nou, de plantage van mijn voorouders heb ik in de auto geluisterd. Want ik ben voor deze opdracht veel op pad. En dan heb ik een podcast aan en dan luister ik naar andere werelden. En deze was voor mij ook een eye-opener. Ik heb me de laatste tijd ook naar aanleiding van de hele discussie in de samenleving, ben ik me meer aan het verdiepen in dit verleden. In ons verleden als slavenhandelaren. Maar deze podcast heeft echt heel veel ogen geopend bij mij.
Ja, en het specifieke fragment waar we naar gaan luisteren?
Ja, het specifieke fragment is van Maartje. Die gaat op een gegeven moment bij Steven Sanders langs. En die... daar krijgt ze eigenlijk behoorlijk veeg vanuit de pan. En dat vond ik heel mooi. En indirect ik dus ook. Hij zegt op een gegeven moment... witte mensen hebben zich nooit hoeven verplaatsen in zwarte mensen. Maar zwarte mensen die hebben altijd het perspectief van witte mensen ook in hun hoofd. En dat was voor mij echt het klinkt nu zo voor de hand liggend. Maar dat had ik me nog nooit gerealiseerd. Want ik realiseer me wel dat, zeg maar, de hele Zwarte Pieten discussie, dat ik ook als kind en zo daar, en ook als volwassene nooit over na heb gedacht. Omdat het gewoon iets is wat je niet... Ja, dat was gewoon zo. Maar nu de ogen geopend zijn, denk je echt van, oh, hoe is dat ooit? Hoe hebben we dat ooit kunnen toestaan? En dat is precies wat ik daaruit opmaak. Dus dat wij gewoon ons niet kunnen verschuilen achter het ding van, ja, maar ik ben niet racistisch of wij zijn niet racistisch. We leven gewoon in een totale onwetende wereld. En daarom is zo'n podcast als De Plantage van Mijn Voorouders zo ongelooflijk belangrijk om als samenleving elkaars perspectief te leren zien. En dat is in deze podcast echt ongelooflijk goed gelukt.
En heb ik niet ook nog iets als een eigen karakter? Maar Stefan legt moeiteloos de link tussen mij aan deze keukentafel en een slavenhoudster in de 19e eeuw.
Je hebt nooit omhoog moeten kijken. Je hebt nooit omhoog hoeven kijken. En dat gaat over verplaatsingen.
Over verplaatsingen?
Ja, dat je dus nooit in een hogere boven jou gestelde hebt hoeven verplaatsen. Om die te perseren, om die te... Van veren, dat ken je niet.
Nee, dat klopt wel een beetje.
Ja, daar heeft u wel een punt.
Je bent de blanke die nooit heeft hoeven leven als een zwarte. Dus de zwarte moet altijd twee levens leiden. Dat van de zwarte en van de blanke. Want die moet weten hoe die blanke meesters met hem omgaan en wat ze van hem verwachten. Dus white consciousness is bij blacks altijd aanwezig. Maar een black consciousness is bij white helemaal niet aanwezig. Want die noodzaak is er nooit geweest. Ze hebben nooit een zwarte meester gehad.
Verplaatsingen. Zwart en wit bewustzijn. Meesters, slaven. Ik moet denken aan de familie.
Oké, dan sluiten we deze aflevering af met het laatste rubriek. Wij zijn benieuwd of er een instelling, kunstenaar of een persoon is die jij graag in zou willen lijsten.
Nee, ik heb er even over nagedacht over jouw vraag over voor wie ik een shout-out zou willen doen. En dat is niet één persoon of een instelling, maar ik wil het eigenlijk houden bij alle kunstacademie-studenten van Nederland of van de wereld. En het gaat eigenlijk natuurlijk gaat het over studenten in het algemeen. Ook mijn zoontje die op het gymnasium zit en achter de Zoom. En dat is verschrikkelijk voor studenten. Maar kunstacademie-studenten die moeten echt naar mijn idee gewoon lekker met elkaar in een atelier geïnspireerd worden. En hoe moeilijk is het op dit moment om geïnspireerd te worden in deze tijd? Natuurlijk is het een super interessante tijd. Maar als je echt aan alles beknot wordt en niks open is, dan moet je wel van hele goede huizen komen om hier echt als jonge student iets mee te doen. Dus ik wil hun echt het hart onder de riem steken. En wat moet ik zeggen tegen ze? Ik weet het eigenlijk niet, maar hou vol.
Hou vol.
Ja, het komt ooit goed. En maak er wat van.
Dat lijkt me een positieve boodschap om mee te eindigen.
En dan wil ik nog met een ander ding eindigen, wat ik ook eigenlijk wel heel belangrijk vind. Ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat we elkaar gewoon, dat iedereen zichzelf ook even een schouderklopje geeft. Want het is gewoon voor iedereen gewoon een hele moeilijke tijd. En dat is echt, we kunnen klappen voor iedereen, voor de zorg en voor. Maar ik vind ook dat we voor onszelf moeten klappen.
Dus bij deze, als je luistert,
klap even voor jezelf, want het is gewoon moeilijk.
Al zit je in de trein, in de bus.
Ja. Ja, we zitten er met z'n allen in, dat is zeker.
Dit was de derde aflevering van Uit de Kunst, samen met co-host
Niek de Brabander.
De serie is mede mogelijk gemaakt door Galerie Bart, bij wie Henk ook is aangesloten. En uiteraard ook Henk, heel erg bedankt voor je komst en je tijd en je mooie verhalen. En alvast een preview van wat er gaat komen in het Rijksmuseum binnenkort.
Ja, graag gedaan. Het was leuk. Dankjewel.
Oké, dag, tot de volgende.